Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente des Heeren, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen als eerste psalm in de dienst zingen van psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Psalm 45, vers 1. Spreekt er ons in zijn heilige wet, gemeente, en in aansluiting daaraan zingen we van psalm 139, vers 14, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Daarna is de schriftlezing, die vindt u vanmorgen in het evangelie, naar de beschrijving van Marcus. We lezen Marcus 15, de versen 6 tot 20. We luisteren dus naar de wet van de Heer onze God. We zingen psalm 139, vers 14, en we lezen Marcus 15, de versen 6 tot 20. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet hij ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. De zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Markus 15 vanaf vers 6. En op het feest liet hij, Pilatus, hun een gevangene los, wie zij ook begeerden. En er was een, genaamd Barabbas, gevangen met andere mede-oproermakers, die in het oproer een doodslag gedaan had. En de schare riep uit en begon te begeren dat hij deed gelijk hij hun altijd gedaan had. En Pilatus antwoordde hun zeggende, wilt ge dat ik u de koning der Joden loslaten? Want hij wist dat de overpriesters hem door nijd overgeleverd hadden. Maar de overpriesters bewogen de scharen dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. En Pilatus antwoordende zeide wederom tot hen, wat wilt gij dan dat ik met hem doen zal, die gij een koning der Joden noemt? En ze riepen wederom, kruis hem. Doch Pilatus zeide tot hen, wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riepen te meer, kruis hem. Pilatus nu, willende der scharen genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten en gaf Jezus over, als hij hem gegeeseld had om gekruist te worden. En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende samen, en deden hem een purperen mantel aan en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten hem die op. En begonnen hem te groeten, zeggende, wees gegroet gij, koning der Joden. En sloegen zijn hoofd met een rietstok en bespogen hem en vallende op de knieën aanbaden hem. En als ze hem bespot hadden, deden ze hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen klederen aan. En leiden hem uit om hem te kruisigen. Tot zover de schriftlezing voor vanmorgen, gemeente. Het woord van de Heere dat ik u vanmorgen bedienen mag, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Markus 15. En daarvan met name de versen 16 tot en met 20. Markus 15, vers 16 tot 20, daar luidt het woord van de Heere, onze tekst voor vanmorgen. Aldus, te beginnen vanaf vers 16, en de krijgsknechten leiden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en wat er dan verder volgt, zoals we dat zojuist uit het woord van de Heere gelezen hebben, tot en met vers 20. Vooraf willen we eerst ons verootmoedigen voor het aangezicht van de Heer onze God en hem bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Laten we samen bidden. Heren in de hemel, wanneer we daar juist gezongen hebben, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen en met een verlangen om het schoonste lied van die koning te zingen, die koning van de kerk, dan zal het ons een geweldige vreugde zijn dat het weer zondag mag wezen. En dan zal het ons een bijzondere vreugde zijn dat we de deuren van dit kerkgebouw geopend vonden en dat we hier een plek mochten vinden om op deze herfstachtige voorjaarsmorgen te mogen binnengaan en een dak boven ons hoofd te mogen vinden waar u uw gemeente vergadert. En dan zal het ons een wonder wezen dat hier uw woord geopend ligt en dat u dat wilt laten bedienen. En dan zal het ons een niet te peilen wonder zijn dat wij hier mogen wezen. Want heren, dat valt van ons uit niet te verwachten. Wij zouden hier niet zijn als u hier uw gemeente niet samenriep. Wij zouden hier niet zijn als u het ons niet in het hart gegeven had om hier een plek te zoeken. Wij zouden hier niet zijn als u ons hier niet gebracht had. Er is alle reden, heren, waarom we luisterend naar uw wet hebben gezongen, doorgrond me maar en ken me maar. Toets mij en zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Want wij, van ons geldt dat woord van Jesaja, wij allen dwaalden als schapen. En keerden ons een ieder naar onze eigen weg. Zo zijn wij, Heere. En na ontvangen genade is het niet anders. Dan leert u het ons juist om het te bidden. Doorgrond me maar, want dan vertrouwen we ons eigen hart niet. In het besef dat dat hart van ons een dwaalziek hart is. En zo komen we tot u. Om u te danken voor het feit dat een nieuwe week mocht beginnen en dat we die week mogen beginnen met de zondagdag, die in het bijzonder naar uw naam genoemd mag zijn als de dag van de Heere, die in het bijzonder aan uw dienst gewijd mag zijn en die u in het teken stellen wilt daarvan dat u uw dienst aan ons verrichten wilt. Daarmee elke zondag weer onderstrepend wat u zelf, Heere Jezus Christus, gezegd hebt. Dat u niet gekomen bent om gediend te worden, maar om te dienen. En dat dat zover is gegaan. Dat u uw leven gegeven hebt als een rantsoen, als een losprijs voor velen. En daarom danken we u ervoor dat we hier mogen zijn. Hier waar u uw gemeente vergadert. Waar uw woord verkondigd staat te worden. Plek die u wilt maken tot werkvloer van uw Heilige Geest. Terwijl wij maar zondige mensen zijn. En dat tot onze laatste snik aan toe blijven. Erger nog daar meestal niet eens last van hebben. Terwijl we met die zonden die ons altijd aankleven voor uw aangezicht niet kunnen bestaan. Als we dan toch met vrijmoedigheid tot u naderen, heren, dan is dat niet vanwege iets in of van ons. Dan is dat alleen maar vanwege het feit dat het evangelie dat hier verkondigd mag worden. Het evangelie is van zonde en genade. Het evangelie is van die Heer Jezus Christus die gekomen is om zondaren zalig te maken. En heren, laat dat het mogen zijn wat het lied van vanmorgen ook weerklank deed vinden in ons hart. Dat we al zoveel van hem mochten zien. Dat alleen al het zicht op hem dat lied ter ere van hem in ons hart en leven losmaakt. En als er door omstandigheden in ons leven dingen zijn die ons dat lied op de lippen kunnen doen besterven, neem ons dan vanmorgen in het midden van de gemeente mee en geef ons voor het eerst of opnieuw zicht op die machtige koning. Opdat dat lied nieuw zal klinken en weerklank zal vinden in ons leven. En opdat het zicht op hem ons vertroosten en bemoedigen mag, ontdekken ook aan wie wij zijn. Opdat we te meer zullen zien wie u bent en wie u in de realiteit van ons zondaars bestaan voor ons wilt wezen. Heren, dat kunt u niet doen op grond van iets in of van ons. En daarvoor is ook niet genoeg dat wij hier zijn en dat we de dingen begeren te doen zoals we menen dat dat in het licht van uw woord gedaan moet worden. Daarvoor zijn we op u aangewezen, altijd maar weer. En op de krachtige werking van uw Heilige Geest, die ogen die van nature blind zijn weten openen, die harten die van nature voor dat evangelie van u gesloten zijn weten verbreken en ontvankelijk weten maken, opdat ze dat woord dat verkondigd wordt metterdaad zullen ontvangen en zullen verwerken. En we bidden u dan ook, kom met uw Heilige Geest, opdat die dat woord van de schriften openlegt en laat er tegelijkertijd door diezelfde Heilige Geest gewerkt mogen worden in de harten van ouderen en van jongeren, van ons hier in dit kerkgebouw en van hen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon of die later deze dienst nog zullen beluisteren. Opdat er een relatie gelegd mag worden tussen dat woord van u en dat hart van ons, en opdat dat woord zijn kracht zal doen, ontdekkend en bekerend, vertroostend en vernieuwend. Nadat u weet dat ieder van ons nodig heeft, kom met uw genade, Heere. Die genade die verworven is op het kruis van Golgotha, door het zoenoffer van de Heere Jezus Christus, die zijn bloed gestort heeft, opdat het zijn zou tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En laat onder de bediening van uw woord die verzoening bediend mogen worden. En geef dat we zicht mogen krijgen en hoe langer hoe meer zullen hebben op de kracht en de rijkdom van dat bloed dat nodig om met onze zonden, hoe groot en hoe vele ook, te komen en te schuilen achter dat bloed om te ontdekken dat één blik op het kruis, dat zondepak dat op onze schouders ligt, ervan af doet vallen. Heere, zie ons dan aan, niet in onszelf, want dan kunnen we voor u niet bestaan. We belijden het u met ootmoed. En we belijden het u, Heere, dat het ook elke keer weer de realiteit van ons leven is. Maar zie ons aan in hem en reinig ons door de kracht van zijn bloed en bearbeid ons door de kracht van die Heilige Geest die Heere is en die levend maakt. En geef ons dat we zo vanmorgen met verwachting mogen gaan luisteren naar dat woord van u, verwachting van wie u bent en van wat u doet, omdat het u behaagd heeft door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloof. Geef ons uw zegen, Heere, onverdiend, maar omdat het gaat om de eer van uw naam en om de voortgang van uw werk in het midden van de gemeente en in het leven van ieder van ons persoonlijk. Geef ons uw zegen. En dan weet u wel, Heere, wat het is dat wij nodig hebben, beter dan dat wij dat van onszelf en dat wij dat van elkaar weten. Wil er ook plaats voor maken, Heere, in het bijzonder als die zegen die u ons wilt bereiden vandaag een andere is dan wij menen nodig te hebben. En geef ons dat we luisteren mogen in het vertrouwen dat u alleen weet wat goed en nodig is voor ons in de situatie waarin we ons bevinden. In de verhouding tussen ons en u, die u immers kent en peilt. Heere, schenk ons wat we behoeven en vervul daarin uw belofte. Dan zal het ons aan niets ontbreken, onder de kansel niet en op de kansel niet. Geef ons samen de leiding van uw Heilige Geest en wil daartoe ook uw knecht bedouwen met die geest, opdat hij de taak waartoe u roept mag verrichten. Uit bekwaamheid die hij van u mag ontvangen. Geef hem een stem om te spreken en leg hem uw woord in de opening van zijn mond. En geef dat we zo samen mogen merken dat u in ons midden bent. En dat u alleen maar voorbij gaat aan degenen die u voorbij laten gaan. Maar bewaar ons daarvoor. Zegen ons, Heere, de kinderen in de kerk en in de kinderoppas en wat daar gebeurt. Opdat ook onze kinderen al vroeg mogen leren wie de Heer Jezus Christus is. Zegen onze jonge mensen die in de poort van het leven staan. Midden in een samenleving waarin zo machtig veel op ze afkomt. Wil ze aanspreken met het woord van het evangelie en hun hart ermee raken. Opdat ze u mogen leren kennen en nodig krijgen. Zegen ons als we midden in het volle leven staan of als we een groot deel van ons leven menselijkerwijs gesproken alweer achter de rug hebben. Zegen ons als er bijzondere noden en vragen zijn, als we met strijd te kampen hebben, als de boze zich in ons leven sterk maakt. Zegen ons, Heere, als er moeite en problemen zijn, spanningen en vragen. Ontferm u over zieken in de gemeente. Wil ze opzoeken daar waar ze zijn, wil ze uw nabijheid doen ervaren, wilt u ze, kon het zijn, sterken om te dragen wat u te dragen geeft. En wil ze, kon het zijn, weer oprichten, u bent immers de grote heelmeester van uw volk. We bidden u in het bijzonder voor onze oude broeder van de weg, in het verpleeghuis Bernardus, u kent zijn situatie dat die minder wordt, Heere, geeft, dat bij het verminderen van zijn krachten, hij zich te meer mag sterken in u en in het vertrouwen mag leven. Dat u ook nu u over hem ontfermen wilt. Dat bidden we u voor onze zuster van den Eikel in de kliniek Reinoud. Heren, u kent ook haar hart en haar leven. U weet wat ze behoeft. Geef dat ze dat bij u mag zoeken en van u mag verwachten. En wil die verwachting niet beschamen. We dragen aan u op, zusters, de boer van Zandwijk. We danken u ervoor dat de jodiumkuur die ze moest ondergaan mee mocht vallen en dat ze inmiddels weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Geef haar alles wat ze behoeft, Heren, en zegen de behandeling die ze onderging, opdat die ten goede mag meewerken. In het bijzonder willen we u samen bidden voor de kleine Bastar. Heren, de zorgen die er zijn en die opname in het ziekenhuis nodig maakt, die zijn niet weggenomen. En de middelen die zijn ingezet, die doen nog niet wat de dokters ervan verwachten. En wat er precies aan de hand is, dat weet eigenlijk geen mens. Heren, wat een geweldige spanning rondom zo'n nog maar pas begonnen leven. Wat een geweldige zorg voor die ouders, onze broeder en zuster Star. We dragen ze samen van harte aan u op en we bidden u, grote en goede herder, die immers ook naar de lammeren van de kudde vraagt en over hun leven waakt. Ontferm u over dit kind en wil het in uw armen dragen en wilt u maken dat het herstellen mag, dat duidelijk mag worden wat er aan de hand is. En wil geven dat onder uw zegen er een behandeling gevonden mag worden die ten goede mag werken. En geef zijn ouders en allen die met zorg rondom dit ziekbed staan, dat ze met hun kind mogen schuilen bij u. Dat ze de troost mogen ervaren daarvan dat u het bent die ons wilt leren om in leven en in sterven, in lichaam, met ons lichaam en onze ziel, ons het eigendom te mogen weten van u. Bij wie we veilig zijn, in en onder alles. En kon het zijn, Heere, wil herstel geven. Opdat we ons verblijden mogen over wat u doet. En opdat we met deze ouders danken mogen voor het feit dat ze hun kind, als het ware opnieuw, uit uw hand terug mochten krijgen. Zo leggen we onze gebeden voor u neer, Heere. Gedenk in ieder van ons persoonlijk. Geef ons uw zegen. Doe dat overal waar het evangelie klinkt. Bekwamen uw dienstknechten, opdat ze het met getrouwheid mogen doen. Laat dat woord van u zijn kracht mogen doen. En laat de naam van de Heer Jezus Christus hoog gehouden mogen worden. Opdat dat de naam van hem die het licht der wereld is, zijn licht zal laten stralen in een donkerder wordende wereld. Opdat bewoners van de duisternis geroepen mogen worden en getrokken en bekeerd mogen worden tot het leven in het licht. Wil zo in uw gunst naar ons omzien, ons aanzien In de genade van de Heer Jezus Christus, we bidden het u. In zijn naam alleen. Amen. We willen samen zingen, gemeente, ter inleiding op de prediking van Psalm 72, de versen 5, 6 en 10. Psalm 72, vers 5, 6 en 10. In aansluiting aan de predikinggemeente zingen we van Psalm 89, het achtste vers, Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Gemeente des Heren, om maar wat met de deur in huis te vallen vanmorgen, zijn wij wel helemaal eerlijk? En dan bedoel ik niet eerlijk tegenover elkaar, in ons spreken over elkaar, onze woorden met betrekking tot elkaar, betrouwbaar, in overeenstemming met onze daden. Maar als ik dat zo vraag vanmorgen aan het begin van de preek, dan bedoel ik, zijn wij wel eerlijk tegenover God? Ik bedoel dit, we hebben als eerste psalm in de dienst, psalm 45 gezongen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Ik heb het natuurlijk niet precies kunnen zien, maar ik ga er toch maar even van uit dat we dat allemaal mee hebben gezongen. Maar was dat nou ook echt waar? Terwijl je die woorden zong, was toen je hart vervuld van deze koning Jezus? En blijkt dat uit ons leven van elke dag dat dat echt zo is? Dat is de vraag die vanmorgen gesteld wordt, gemeente. En het antwoord op die vraag, zoals we dat allemaal moeten geven, dat zal ons verraden. Zal duidelijk maken wie wij zijn. Want als je dan in antwoord op die vraag moet zeggen, in alle eerlijkheid, ik heb dat wel gezongen, maar ik meende het niet. Dan kon het wel eens zijn dat de Heere vanmorgen zegt, en je ook wil leren zien in het licht van zijn woord, dan hoor je nog bij het volk dat nog niet bij het volk dat deze koning lief heeft, maar dan hoor je nog bij die wereld die met deze koning spot en die hem niet serieus neemt. En voor alle zekerheid, gemeente, dat zijn de beide enige mogelijkheden. Tussen dat volk dat aan de ene kant dat deze koning lief heeft en die wereld aan de andere kant die met deze koning spot, daar zit niet een soort grijs gebied in tussenin waar je dan ook nog wat goedbedoelende kerkmensen tegenkomt die menen dat ze de tijd hebben om te kunnen zeggen, ik weet het nog niet, maar we zullen dat nog wel eens zien. Het een of het ander. Het is van tweeën één, gemeent. Je hoort bij dat volk dat die koning lief gekregen heeft. En als je daar niet bij hoort, dan hoor je bij die wereld die met die koning spot. Al zit je hier vandaag keurig op je zondags in de kerk. Dat ontdekken we, gemeente, als we op deze Lijdenszondag gaan luisteren naar het Lijdensevangelie zoals we dat vinden in onze tekst. Het Lijdensevangelie dat ons vanmorgen laat zien Christus in zijn koninklijk ambt bespot. En we letten achtereenvolgens op drie dingen. In de eerste plaats zien we hem als een bespotte koning. In de tweede plaats als een plaatsbekledende koning. En in de derde plaats als een aanbiddelijke koning. Christus in zijn koninklijk ambt bespot. Een bespotte koning, een plaatsbekledende koning, een aanbiddelijke koning. De tekst van vanmorgen, gemeente, neemt ons mee naar het wachtlokaal van Gabbata, de binnenplaats misschien van dat paleis waar Pilatus woonde en zitting hield. Daar had je dat, er was in elk geval dat wachtlokaal van Pilatus' soldaten en die speelden daar hun spel om de tijd wat te verdrijven. Dat spel, dat was een soort ganzenbord met een mes uitgekrast in de tegels op de grond. Er is in Jeruzalem bij opgravingen nog zo'n tegel gevonden. Met in een van de hoeken van dat speelbord een letter uitgekrast, de eerste letter van het Griekse woord voor koning, de B van Basileus. We kennen de regels van dat zogenaamde koningsspel niet meer precies, maar dit weten we er wel van. Als iemand het verloor, dan werd hij het voorwerp van de spot en van de grollen van zijn makkers gedurende een poosje. Dat was de prijs die hij daarvoor moest betalen. En dan zou het best kunnen zijn, gemeente, dat een paar van die soldaten met dat spel is bezig geweest op dat moment en dat een van hen net dat spel verloren had. Zodat hij eigenlijk die spotkoning moest gaan worden voor een poosje, terwijl juist op dat moment de Heere Jezus Christus daar wordt binnengebracht. En de man die hem binnengebracht heeft, die zal verteld hebben, mensen, dit is Jezus de Nazarener. Het schijnt dat hij zich uitgeeft voor de koning der Joden, maar het is wel een wonderlijk geval, want hij heeft geen leger dat voor hem strijdt en hij maakt geen oproer en hij zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld, Pilatus is er compleet mee aan en die heeft al geprobeerd er van af te komen, maar de Joden die willen van hem af en daarom hebben ze hem aangeklaagd en zijn ze met hem bij Pilatus gekomen. Die Joden die overigens het bloed van de keizer wel kunnen drinken. Die zijn vanmorgen massaal op de benen en ze hebben het gebruld daar op het plein voor het gerechtshof. We hebben geen koning, alleen de keizer. We willen niet dat deze koning over ons is. En Pilatus heeft onder druk van de massa tenslotte toegegeven en hem veroordeeld tot de kruisdood, al vond hij geen schuld in hem. Nou, hier is hij. Zegt die gerechtsdienaar, letten jullie even op hem, dan treffen wij ondertussen de verdere voorbereidingen voor de kruisiging. En zo staat de Heere Jezus daar dan, de heiland der wereld, maar met een vervuild gezicht, met gezwollen lippen en opgezette wangen vanwege de vuistslagen die hij in de loop van de nacht al gekregen heeft, bleek en wankelend op zijn voeten, vanwege de verschrikkelijke geeseling die hij net ondergaan heeft, met die rug die open geploegd is en uit tal van wonden bloedt. En je kunt je voorstellen dat die Romeinse soldaten, toen ze op die manier kennis maakten met Jezus van Nazareth, dat ze hun schouders erbij opgehaald hebben en dat ze gezegd hebben, hij, koning, zo'n man, en dan zonder leger. En dan is er, stel ik me voor, opeens die verliezer van dat koningsspel, die op het lumineuze idee komt en zegt, jongens, als we hem nou eens namen, dan hebben we een echte koning om de spot mee te drijven. En wat hij niet zegt, maar ongetwijfeld net op dat moment denkt, dan ben ik van dat beroerde klusje af. Dan kunnen we ons met hem vermaken. En de rest van de troep die wordt erbij gehaald, en want ze houden wel van een verzetje. En opnieuw wordt de Heere Jezus dan ontkleed en is er één die aankomt dragen met de mantel van een gerechtsdienaar. En de anderen zijn enthousiast, prachtig, net een purperen koningsmantel, die trekken we hem aan. En een tweede die trekt wat doornige takken van een plant die daar tussen de muur en de tegels wat groeit. En die vlecht er een soort kroon van die ze hem op het hoofd zetten. En een derde vindt ergens een stuk riet en drukt die Jezus in de hand als een koninklijke scepter. En dan begint daar op die binnenplaatsen van Pilatus gerechtshof een militaire parade. Waarbij de troep zich in het gelid stelt en in parade pas langs die aldus uitgedoste Jezus marcheert en ondertussen salueert. Wees gegroet, gij koning der Joden, zeggen die soldaten van Pilatus en ze hebben de grootste lol. Moet je hem nou eens zien? Het is net echt. En eentje valt er voor hem op de knieën om hem te aanbidden, zogenaamd. Maar of de aardigheid van het spelletje is er gauw van af. Die karikatuurkoning met wie ze de spot drijven, die reageert immers niet gemeend. Die wordt niet boos en die scheldt niet en die klaagt niet. En hij roept ook niet om medelijden. En och, u weet wel hoe dat dan gaat. Als mensen spotten willen, maar het voorwerp van hun spot reageert niet, dan is de aardigheid er immers gauw van af en dan wordt de spot venijniger en dan wordt de reactie harder. En ze spugen hem in het gezicht en eentje die grijpt die rietstaf die op de grond gevallen is en die mept ermee op zijn hoofd, zodat die stekels nog verder in zijn huid indringen en er stroompjes bloed langs zijn gezegende gelaat lopen. Kunt u het zich ondertussen een beetje voorstellen, gemeente, zoals ik u dat wat probeer te schilderen vanmorgen, dat toneel daar op die binnenplaats van Pilatus? En als je dat nou zo eens aankijkt vanmorgen, dan zeg je, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Als je er oppervlakkig naar kijkt, dan zeg je, ach, het is een ruwe soldatengrap, dat kun je van soldaten verwachten. Alleen maar een onderbreking tijdens de hele procesgang stelt verder niet zoveel voor. Maar wie deze dingen wat op zich in laat werken, gemeente, en met de Bijbel in de hand probeert door te dringen tot de boodschap die vanuit deze gebeurtenis tot ons komt, die verstaat, hier heeft de Heere die alle dingen in het evangelie zo rangschikt, dat ze een bepaald facet laten zien van de persoon en het werk van de Heer Jezus, en hier ook van het lijden van de Heer Jezus. En hier heeft de Heilige Geest, die niks heeft laten beschrijven, dat geen boodschap bevat. Hier hebben zij ons wel degelijk wat te zeggen. Want wat hier gebeurt, gemeente, dat is toch weer wat anders dan wat het Sanhedrin in de loop van de nacht gedaan heeft. Dat spotten met het profetische ambt van Christus. Wat anders ook dan het volk der Joden straks op Golgotha doen zullen. Doen zal waar ze spotten met het priesterlijke ambt van Christus. Hier hebben we te maken met soldaten. Dat wil zeggen de vertegenwoordigers van het machtige Romeinse Rijk, zeg maar de vertegenwoordigers van de wereld. Het is de wereld die de Heere Jezus hier in die soldaten tegenkomt op zijn kruisweg. En ze spotten met het koningschap van Christus. Juist Marcus, die ons de Heer Jezus Christus als koning wil laten zien, vertelt ons zo heel uitgebreid deze geschiedenis. Die soldaten, och, voor een profeet hebben zij geen oog. Ze leven bij de dag en voor brood en spelen. En een priester betekent voor hen ook niet zoveel. Maar een koning, daar heeft een soldaat immers verstand van. Alleen zo'n koning, dat vinden ze een bespottelijke zaak. En ze reageren op de enige echt menselijke manier waarop je kunt reageren. Op dat koningschap van de Heer Jezus Christus. Die immers geen gedaante of heerlijkheid heeft dat we hem zouden hebben aangezien. En ze halen er hun schouders over op en ze zeggen, ach, zo'n koning, dat is toch een ergernis, dat is toch een dwaasheid. Ze spotten met de koning der Joden. Zo'n koning, dat kun je immers niet serieus nemen. En zo spelen ze met hem hun koningsspel. En ze doen dat, gemeente, en daar moet je goed op letten, door net te doen alsof ze hem als koning erkennen. In dat neerknielen voor hem, in het aanbidden van hem. Ze doen dat ook door de woorden die ze spreken, maar waar ze totaal niks van menen. Wees gegroet, gij koning der Joden. Je kunt dat ook vertalen met verheug u, o koning. Met andere woorden, bent u er niet blij mee, koning der Joden, met zulke diep ootmoedige en eerbiedige onderdanen, zulke dappere soldaten die wel voor u zullen strijden. Met zo'n eerbetoon en huldeblijk als wij u brengen. En ondertussen schatert hun spot. Zien we wat er gebeurt in onze tekstgemeente. Gaan we ondertussen wat opvangen van de boodschap die van hieruit naar ons toe komt? Komt het allemaal wat dichterbij, zodat je zegt, hé, wat daar gebeurt, dat is maar niet een specialiteit van die Romeinse soldaten geweest. Dat is maar niet een schouwspel waarbij wij als het ware op de tribune als toeschouwers op een afstand kunnen blijven. Maar wat daar gebeurt, dat is typisch menselijk. Dat is echt menselijk. Zo menselijk dat ik kan vragen vanmorgen, spelen wij dat spelletje misschien mee? Of vindt u dat maar een vreemde vraag? Kijk, dat kan ik me in de lijdenstijd toch eigenlijk niet voorstellen, gemeente. In de lijdenstijd dan zingen we immers nog wel eens een lied dat zegt, ja, ik kost hem die slagen. Die smarten en die hoon, ik doe dat kleed hem draag. Dat riet, die doornenkroon. Zingen we toch wel eens, gemeente? Mag ik eens vragen vanmorgen, wanneer doet u dat dan? En beleiden we daarmee dat wij dan toch ook behoren tot die mensen die spotten met het koningschap van de Heer Jezus Christus? Weet u wanneer wij dat doen, gemeente? Onze tekst zegt dat doen wij wanneer we deze Jezus niet serieus nemen. Dat doen wij wanneer we woorden tot hem spreken die we niet menen, zoals die soldaten dat doen. Dat doen we wanneer we tegenover hem alleen maar doen alsof. Zien we onszelf in dit woord waarin de Heere ons een spiegel voorhoudt vanmorgen? Moet ik het wat concreter maken? Woorden spreken tegenover hem die we niet menen. Dan kun je denken aan iedereen in het midden van de gemeente die ooit van zijn leven belijdenis heeft gedaan in de kerk. Toen hebben we toch ja gezegd tegen deze koning Jezus. Toen hebben we toch gezegd: u kiest mijn hart in nood en smart voor eeuwig tot zijn koning. Dat zei je toen. Hoe je het ook wendt of keert, hoe het daarna ook allemaal gegaan is, dat zei je toen. Meende u het ook? En is dat gebleken in je leven sinds die dag van je belijdenis? Dat de Heer Jezus onze koning is die het in ons leven ook voor het zeggen heeft. We vierden avondmaal, misschien nog niet zo lang geleden. En wie aan de tafel is geweest, die zei door zijn avondmaalsgang dat hij in zichzelf alleen maar de dood kon vinden. En dat hij daarom het leven en de zaligheid zocht buiten zichzelf in de Heer Jezus Christus. Meende u dat? Woorden die we niet menen, gemeente. Ik denk aan ons ja-woord als ambtsdragers, broeders. Toen hebben we ja gezegd op die vraag of we ons geroepen wisten om alleen maar dienstknecht te zijn van deze koning. Toen hebben we ja gezegd in antwoord op de vraag dat we nooit onszelf zouden zoeken, maar hem alleen. En dat we niet zouden proberen de mensen te behagen, maar hem alleen. Laat staan dat we de mensen wat naar de mond zouden praten. Maar dat we dienstknechten zouden zijn van Jezus Christus alleen. Meenden we dat, broeders, toen? En blijkt dat in ons ambtelijke werk en in ons ambtelijke optreden in de gemeente dat we dat menen? We hebben ja gezegd, vaders en moeders in de kerk, die de kinderzegen hebt ontvangen, toen we met onze kinderen bij de doopvont stonden. Toen hebben we het gezegd, ja, heren, er is voor ons en voor ons kind alleen maar toekomst als we u leren kennen en vrezen. Meende je dat toen? En merken je kinderen dat ook? Doordat je daarom zelf in de vrezen des Heren begeert te leven. En leeft met een biddend hart dat de Heer je zal willen gebruiken. Omdat je kinderen er zin aan krijgen. Hem te kennen, hem lief te hebben. En hem alleen te volgen. Onze woorden tegenover deze koning, gemeente. Ach, wat zijn dat er geweldig veel. Ze klinken in een psalm die we zingen. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem. De luister van uw majesteit en roem verbreid. Leef dat dan ook in je hart als je dat zingt. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg, hebben we gezongen. Of dacht u toen ondertussen, als die eeuwige weg dan maar de weg is die mij zint en die ik wil kiezen omdat ik die weg wil gaan. Spotten met het koningschap van de Heer Jezus, gemeente, dat doen we wanneer we tegenover hem doen alsof, wanneer ons leven aan de buitenkant wel een beetje godsdienst laat zien, terwijl dat niet overeenkomt met wat er leeft in het binnenste van ons hart. Spotten met deze koning, gemeente, dat doen we wanneer we een vrome schijn ophouden, die in strijd is met het wezen van ons leven. Dat doen we als we alleen maar een vorm van godzaligheid vertonen, terwijl het wezen ervan, de echte vrezen des Heren in je hart ontbreekt. Spotten met deze koning, dat doen we als we deze koning alleen maar met de lippen eren. Terwijl ik moet zeggen, hun hart houden ze verre van mij. Dan kan het zijn dat je met een stuk uiterlijke rechtzinnigheid ondertussen toch thuis hoort in de kring van de spotters van Psalm 1. Die roekeloos met God en godsdienst spotten met de Heer Jezus, gemeen. Dat doen we wanneer we deze koning niet serieus nemen. Weet u wanneer dat gebeurt? Als je in de kerk onder de prediking van het evangelie verkeren mag, terwijl je met een onbekeerlijk hart er zit. Als je jezelf handhaaft en overeind houdt voor de Heer en je hart niet wordt verbroken en vernieuwd door de kracht van zijn woord en van zijn geest. spotten met Christus koningschap gemeend. Dat doen we als we de beloften van de Heere niet serieus nemen, maar die als dood kapitaal laten liggen, zonder ze aan te grijpen als een pleitgrond voor je gebed. Dat doen we wanneer we de eisen van de Heere naast ons neerleggen en zeggen, ach, het zal toch zo'n vaart niet lopen en het valt nog wel wat mee vooruit, maar hoor. Onbekeerd blijven in de kerkgemeente, zondag aan zondag, dat is spot met het koningschap van de Heere Jezus Christus. Want daar zit uiteindelijk achter dat je diep in je hart de overtuiging koestert. Ach, moet je nou eens kijken. Die koning van het kruis, die doet geen goed en die doet geen kwaad. En dat dan zonder dat je daar ooit een keer je ongerust over maakt. Zonder dat je er ooit een keer een slapeloze nacht van hebt. Zonder dat je ooit eens worstelt aan de troon van God om dat nieuwe hart te mogen ontvangen. Dat immers nodig is, zal hij erin kunnen wonen en werken. Waar die dingen aan de orde zijn gemeend in ons leven, daar spot je niet alleen maar met de Heere, maar daar spot je ook met je eigen zaligheid en met je leven. Daar zeg je misschien met heel de gemeente, wees gegroet, gij koning der Joden, wees gegroet. Maar wie de Heere Jezus niet echt als koning erkent, gemeente, die hoort nog bij die wereld waartoe de soldaten behoorden, die met hem spot. Die wereld die over deze Jezus de schouders ophaalt en die in zondige zelfhandhaving hem verwerpt. En nou vraag ik weer, gemeente, die marcherende en saluerende soldaten op de binnenplaats van Pilatus. Hoort u, hoor jij daarbij? Dat is niet zo vreemd hoor, als je daar ja op moet zeggen, heel eerlijk, want de schrift zegt, niemand kan zeggen dat Jezus de Heere, de Kyrios, de koning is, dan alleen door de Heilige Geest. Een natuurlijk mens, gemeente, oh, die kan zich godsdienstig gedragen, die kan zich vermommen achter vrome schijn, maar die ziet geen heerlijkheid in deze koning. Wie niet in waarheid het koningschap van de Heere Jezus Christus heeft leren kennen, gemeente. Wie niet door genade een onderdaan is geworden van zijn koninkrijk. Die neemt deze Heere Jezus niet serieus. En nog een keer, dat is geen wonder dat je hem niet serieus neemt. Het is wel verschrikkelijk. Maar het is geen wonder. Want zo zijn wij van nature. Geen wonder, want kijk die Heere Jezus er nog eens op aan, zoals die ons daar uitgetekend wordt in het woord van onze tekst van vanmorgen, daar op die binnenplaats van het gerechtshof. Dan ga je toch als vanzelf dat andere lied zingen. Is dat mijn koning? Is dat überhaupt een koning? Is dat aller vaderen wens? En dan zegt onze tekst vanmorgen, gemeente, dat is dan het tweede, zo is die koning. Hij is het. Hij is het toch en hij is het echt. Weet u waarom? Denk nog maar even aan dat koningsspel waar ik in het begin in mijn gedachten wat mee bezig was, gemeente. Die ene soldaat die verliezer was en geen verliezer wilde zijn en die tegen zijn kameraden zei, neem hem maar in mijn plaats. Daar heb je het. Dat is nou precies, gemeente, wat er aan de hand is. Hij staat daar. En hij staat daar zo, omdat hij daar staat in de plaats van een ander. Hij staat daar in de plaats van zondaar. Hij staat daar in onze plaats. Maar dat betekent om te beginnen dit gemeente. Aan deze Heere Jezus Christus kunnen we wat zien van wie en wat wij zijn geworden. En kijk nou nog maar eens een keer en kijk nou nog maar eens heel goed. Die plaats waar hij staat en de manier waarop die er staat is een beeld van ons. En is de plaats van ons. Zie je wel wat een bespottelijke mensen wij uiteindelijk zijn. Dat we onszelf tot een voorwerp van spot hebben gemaakt door in het paradijs met Adam en Eva te grijpen naar het koningschap. We hebben er een karikatuur van gemaakt ter bespotting. Wij dachten koning te worden, gemeente, maar we werden slaven, gebonden in de dienst van de boos. We dachten vrij te worden, maar we werden gebonden. We dachten nou alles binnen ons handbereik te krijgen. En we werden bespottelijke verliezers. Moet je nou eens kijken wat voor kroon wij verworven hebben door ons handelen. Een doornenkroon. Die doornen die spreken van de vloek van God die het aardrijk om onzentwil vervloekt heeft, zodat het doorns en distels voortbrengt. Ze spreken van de ellendige gevolgen van de zondeval in het leven van mens en wereld. Ze spreken van de doornen in het vlees en van doornen op ons pad, van distels die het leven verstikken. Dat hebben wij begeerd, gemeent. Dwazen die we zijn. Moet je eens zien waar wij op leunen. Een rietstaf, een van de profeten heeft gezegd, als je er inderdaad op gaat leunen, dan doorboort hij je hand en tenslotte dan breekt hij en dan val je. En dan heb je niks om op terug te vallen dan alleen zo'n gebroken rietstengel die je niet houden kan. Die koning op Gabbata, gemeente, die laat ons zien. Zo zijn wij. Zo. Zo bespottelijk. Zo armzalig. En als je het door gaat krijgen bij het licht van Gods woord en van Gods geest. Dan zeg je, mensen, wat verbeelden we ons toch. Waar halen we het toch vandaan om nog ooit ene hoge gedachte van onszelf te koesteren? Om nog enige eigen dunk te hebben? Om nog ooit te proberen om jezelf overeind te houden in die situatie? Moet je eens kijken in die spiegel die ons wordt voorgehouden in deze Heer Jezus. Zie hem daar staan in zijn purperrode mantel met zijn doornenkroon op het hoofd en die rietstaf in zijn hand. En zeg het dan eens, zo ben ik. Moet je nou eens tegen jezelf zeggen, gemeente. Zo ben ik. Een bespotting. Een verachtelijk mensenkind, een dwaze zondaar. En bedenk dan dat je van zo hoge kom af bent, gemeente. Dat je uit de handen van God bent voortgekomen. Dat je geschapen bent naar het beeld van God. En bedenk er dan bij dat je door eigen schuld moedwillig en vrijwillig jezelf van al die heerlijke gaven hebt beroofd. Kijk, en wat doet de Heere Jezus dan, gemeente? Dat is nou het evangelie van onze tekst, gemeente. Nou komt de Heere Jezus Christus. En hij acht zichzelf er niet te goed voor om op die plaats van ons te gaan staan. Die plaats waar wij terechtgekomen zijn. Als kinderen van een gevallen Adam. En nou draagt de Heer Jezus Christus dat kleed dat rood is vanwege onze zonde. Want alleen zo kan de zonde worden weggedragen. Nou draagt Hij op zijn hoofd die vloek, die straf is op onze zonde. Want alleen zo kan Hij ons verlossen van de vloek der wet. Door een vloek voor ons te worden. En zo is Hij borg en middelaar die de zonde van zijn volk verzoent, die de schuld van zijn volk betaalt en die de vloek van zijn volk wegdraagt voor eeuwig. En nou is het van 2-in-1, gemeente. Ook in dit verband van 2-in-1. Nou draagt Hij in onze plaats dat rode zondekleed. Of je loopt er straks zelf weer mee de kerk uit. Het oordeel tegemoet. Nou draagt Hij die vloek die op onze zonde en op ons leven rust naar het kruis. En dan draagt Hij ze weg en dan verlost Hij van de vloek der wet. Zodat ik zeggen kan, geen wet kan mij verdoemen. Ik ben van schuld en van zonde vrij. Of die vloek blijft op je rusten. En als God het niet verhoedt tot in alle eeuwigheid toe. Nou steun ik op die rietstaven die de wereld me in de handen stopt om straks te vallen in de eeuwige verwoesting. Of het zijn zijn stok en zijn staf die mij vertroosten zelfs als ik moet gaan door het dal van de schaduw des doods. En wat wordt het dan geweldig, gemeente, want als er hier dan toch nog doornen zijn, scherpe doornen in mijn vlees en op mijn levenspad, dan mag ik het weten, om zijnentwil is die ene prikkel uit die doornen weggenomen, die prikkel van de toorn van God, want die prikkel onder de pijn waarvan ik eeuwig had moeten verzinken, die heeft de Heere Jezus gedragen en die droeg Hij naar het kruis, die droeg Hij voor zijn volk en die droeg Hij voor eeuwig weg. En nou nog een keer is deze Jezus, uw koning. Zien we heerlijkheid, gemeente, in deze leidende, plaatsbekledende koning, die in plaats van zijn volk gaat staan en die draagt dat kleed, dat riet, die kroon. Herken je die dingen? Als dingen die je met je eigen zonden hebt verdiend. En zie je hoe Hij het draagt en wegdraagt. Verwacht je de zaligheid, gemeente, van Hem die met doornen werd gekroond, opdat zijn volk door Hem gekroond zou worden met goedertierenheid en met barmhartigheid. Die vraag gaat vanmorgen wel klemmen, gemeente, want dan gaan we nog ene keer terug naar die binnenplaats van Pilatus' rechthuis. En ik hoor nog eenmaal die soldaten daar roepen: wees gegroet, koning der Joden, verheug u. En ineens hoor ik in die soldatenstemmen een stem uit de hoge meespreken. En ik hoor er ineens een profetie in. Want deze Heere Jezus Christus, gemeente, er is reden voor Hem om zich te verheugen. En Hij die zichzelf vernietigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en gehoorzaam geworden is tot de dood, ja tot de dood van het kruis. Hij weet, daarom zal God mij ook uitermate verhogen en mij de naam geven boven alle naam, opdat in de naam van Jezus Christus zich zal buigen alle knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zal belijden: Jezus is Heere, tot eer van God de Vader. Om Hem heen op die binnenplaats schatert de spot. En zijn rug schrijnt onder de opengeploegde wonden en doornen steken Hem in zijn hoofd. Maar zeggen me de nieuwtestamentische brieven en oudtestamentische profeten en psalmen, Hij ziet voor zijn geestesoog al oprijzen het grote gezicht van alle knie die zich buigt en van alle tong die belijdt. Ook de tong van hen die op die morgen spotten met Hem daar op Gabbata. Straks zullen ze neerknielen, maar dan zal het niet meer zijn om te spotten. Dan zal het menend zijn, dan zal het echt zijn. En als er tussen dat moment daar op die binnenplaats in Gabbata en het moment dat ze werkelijk zullen knielen voor deze koning in hun leven niks veranderd is, dan zal het voor eeuwig te laat zijn. Want deze koning, gemeente, vergis je niet, hij ontvangt aanbidding. Het komt er werkelijk van, zegt deze geschiedenis. Eerlijk waar, onbekeerde in de kerk, daar moet je wel op rekenen. Het gaat daar naartoe. Alle knie zal buigen, ook de mijne. En alle tong zal belijden, ook de uwe en de jouwe. En Hij ziet het op dat moment al voor zich. Over de hoofden van die spottende soldaten heen. Die soldaten die spotten: verheug u, koning der Joden. De wereld buigt immers voor u. Wat kunt u nog meer willen? Ze hebben gelijk, gemeente, al weten ze het op dat moment zelf niet. We zullen allen buigen als deze koning eenmaal in heerlijkheid verschijnt. Alleen als het dan voor het eerst is dat je buigen zult, dan is het meteen ook voor eeuwig te laat. En nou kom ik terug op het begin van de preek, gemeente, en nou vraag ik in diepe ernst: zitten er nou echt mensen hier in de christelijke gereformeerde kerk van Rijnsburg die reden menen te hebben om deze boodschap niet serieus te nemen? Zijn die er nou echt die zeggen dat ze het ernstig nemen, maar die hier aan voorbij gaan? Die zich misschien druk maken om van alles en nog wat. Maar niet om dit ene. En die daarmee laten zien dat ze het in wezen niet geloven. Die met hun hele oppervlakkige of zwaarwichtige leventje, met hun hele progressieve of conservatieve instelling, ondertussen met deze boodschap spot. Zitten zulken hier misschien. Mensen in wie leven deze Heere geen rol speelt, laat staan dat hij een koning is. En die zomaar voortgaan op hun eigen gekozen weg. Vreemdelingen voor God en voor hun hart. Ze kennen geen zonde en ze gevoelen geen smart. En de Heere die roept maar en die trekt maar en ze leven maar door. Alsof het de meest vanzelfsprekende zaak ter wereld is. En alsof het in deze wereld niet op kan. Als die er zijn. Als dat van u of van jou geldt. Maar wat moet er dan wel niet gebeuren in de wereld en in je leven. Om je ogen te openen voor deze werkelijkheid. Soms, gemeente, kan het je doen huiveren als je die grenzeloze, oppervlakkige gerustheid tegenkomt. Als mensen niet in de gaten hebben hoe onbegrijpelijk groot de langmoedigheid van de Heere over ons al is geweest. Al was het alleen maar vanwege het feit dat je vanmorgen komen mag onder de prediking van het evangelie. Dat is al zoveel meer dan dat je verdiend hebt. Maar dan zeg ik wel, gemeente, waarom zou je nou niet buigen? Waarom zou je nou niet van je troon afkomen? Als de Heere je laat zien dat het blijven zitten op die troon, het blijven handhaven van jezelf, je eeuwige ondergang betekent. Denk je nou eens in, gemeente, dat een van die soldaten van die morgen daar op de binnenplaats van Gabbata, een poosje later na een overplaatsing misschien gesneuveld is op het slagveld. En zo opeens verschijnen moet voor de rechter van hemel en aarde. Om dat tot zijn eeuwige schrik te ontdekken. Ik ken die rechter op de troon. Dat is dezelfde met wie ik gespot heb. Moet je je voorstellen. Stel je nou eens voor, gemeente, dat je daar zelf zo komt te staan als een die roekeloos met God en godsdienst spot. En dat doen we als we in ongebroken zelfhandhaving voortleven onder de prediking van het evangelie. Op wat voor manier je dat evangelie dan ook van het lijf houdt, gemeente. Alle knie zal buigen. Dat is de vreugde van Christus ook op dat moment. Alleen er is een nog grotere vreugde voor deze Heer Jezus. En dat ziet hij op dat ogenblik ook voor zich, gemeente, als vrucht op zijn moeizame koninklijke arbeid. Want in de geest ziet hij ze al komen. Van oost en west en van noord en zuid, hij ziet ze komen. Heidenen en wereldlingen en joden. En hij trekt ze toch zich tot zich door zijn woord en door zijn geest. Want hij is uitgegaan, deze koning, om te rijden op het woord van zijn waarheid. En overwinningen te behalen in het leven van zondige mensen. En hij schiet zijn pijlen af en hij treft zondaarsharten. En ze gaan in deze Jezus een machtige koning zien. Oh, dat zal diezelfde dag nog gebeuren, gemeente, diezelfde Goede Vrijdag. Want dan is daar immers die ene moordenaar aan het kruis, die ook in het begin meespot met de meute. Maar er komt immers een ogenblik dat hij zijn mond gaat houden en dat hij op Jezus gaat zien. En dan is er ondertussen wat veranderd in zijn hart. En als hij dan weer zijn mond opent, doet, dan zegt hij: Heer, Kyrios, koning, gedenk mijner wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dan ziet die ene moordenaar in deze Jezus op het moment dat er het allerminste van te zien valt. Een koning, gemeente, die het zalig slot ver boven alle goden kan schenken. En op die ene volgen anderen, een volk. dat hem als koning leert zien en kennen en roemen. Die koning van Psalm 72, die koning van wie zijn volk zegt, het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. En ze vallen voor hem neer. En ze krijgen hem lief. En ze prijzen het geluk van deze koning. En ze zeggen met ontroering in hun stem, mijn koning. En ze leren van hem te zingen, omdat het wonder van hun leven is geworden. Dat genade op zijn lip, die onder onze vuistslagen gebarsten lip, is uitgestort. Is dat het geheim van ons leven, gemeente? Deze koning, mijn koning, van wie ik het belijden mag met Paulus, wiens ik ben, welke ik ook dien, behoren we hem toe, gemeente? Zijn we hem alles te voet gevallen, jonge mensen in de kerk? En hebben we het hem gevraagd, Heere Jezus, wil toch ook mijn koning zijn? Juist deze koning, gemeente, beladen met spot en met smaad en met hoon, maar die beschikt over de menigerlei genade van God. Daar vindt de Heere zijn grootste vreugde in. Want daarin ziet hij zijn eigen werk dat vrucht gaat dragen in mensenharten die zeggen, Heere, ik heb mijn eigen kroon weggesmeten en vertrapt in de modder die wij vermaakt hebben van het paradijs. En als er nou toch weer een kroon mij wacht, dan is dat alleen maar omdat u de doornenkroon droeg. Kijk, en dan verheugt zich die koning, gemeente, met een onuitsprekelijke goddelijke vreugde. En dan zegt hij, zie het nou, dat was het nou, daarvoor droeg ik nou die doornenkroon. Opdat een aan mijn voeten knielend verbroken mensenkind zou buigen voor mij. Opdat dat mensenkind zou gaan aanbidden in een verwondering die nooit meer ophoudt. Die alleen maar hoe langer hoe groter wordt en waar je de eeuwigheid voor nodig zult hebben. Wij steken het hoofd omhoog. Wij, die de doornenkroon hadden verdiend. En wij zullen de eerkroon dragen door u. Met doornen gekroonde Heer Jezus Christus alleen. Om 's vaders welbehagen. Want deze koning is van Israëls God gegeven. Amen. Thank you. wil ik samen eindigen. Deze koning is van Israëls God gegeven. En wat een niet klein te krijgen wonder, Heere. Want toen u hem aan ons gaf, toen wist u wel dat wij zondaars waren. En toen u, Heere Jezus Christus, zich bereid verklaarde om u te laten zenden en deze weg te gaan, toen wist u wel dat ook dit uw deel zou zijn. Wat maakt het volkomen duidelijk? Wat het betekent dat God zo lief de wereld heeft gehad dat hij zijn zoon gaf. En dat die zoon de wereld zo lief gehad heeft dat hij zichzelf gegeven heeft. En wat betekent dat er een ruimte in het evangelie is voor de grootste der zondaar. Omdat uw goddelijk hart wagenwijd open staat met geen andere bedoeling. Dan middels het evangelie, ook middels het ontdekkende evangelie, te nodigen en te lokken om daar te komen schuilen. Aan dat liefde hart van God, waar plaats gemaakt is door de Heere Jezus Christus. Duizendmaal, o Heere, zei u, daarvoor dank en eer. Laat dat evangelie zijn kracht mogen doen. Laat het ons bekend mogen maken met wie we zijn in onszelf, hoe langer hoe meer. En laat het ons bekend mogen maken met wie de Heer Jezus Christus is en hoezeer hij een volkomen zaligmaker is. Bij wie zondaren terecht kunnen. We danken u voor wat u gaf. Zegen ons, Heer, in de verwerking van wat we gehoord hebben. Laat dat ook in onze gesprekken straks, ook thuis, zijn plaats hebben, zegen vaders en moeders, opdat die iets daarvan ook zullen vertolken voor de kleinste kinderen in de kerk. En laat dat woord van u zo mogen doorwerken en vrucht mogen dragen tot uw lof. Breng ons, kon het zijn, ook vanmiddag weer in getrouwheid samen. Wil ons bidden horen en onze dank aanvaarden. In Jezus' naam alleen. Amen. Onze slotzanggemeente is van Psalm 147 en daarvan het zesde vers, 147 vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Gaat dan heen in vrede, gemeente, en draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.